Goedemorgen. Ik mag vandaag het woord tot jullie richten en ik had het op mijn hart om het verhaal van de koningin van Sheba met jullie door te nemen. Ik ga zo direct een stukje daarover lezen. Voordat we dat doen, beginnen we met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat u bij ons bent, dat u ons lief hebt, dat u nooit en te nimmer ons in de steek laat, dat u altijd bij ons bent en dat u ons wil overladen met goedheid. En Heer, wat heerlijk dat we bij u mogen horen. We zegenen uw naam. Dank u, Vader God, dat u uw Zoon geofferd hebt voor mij, voor ons, zodat wij kunnen leven tot eer en glorie van uw naam. En dank u, Heilige Geest, dat u ons ook leidt in het begrijpen van teksten uit de Bijbel, maar ook door het hele leven heen. En ik dank u wel, Heer, voor de goedheid dat u altijd bij ons blijft en dat u zo geduldig bent. Heer Jezus, ik dank u voor deze tijd. Amen. Ik had het al een beetje verklapt. De overdenking gaat over de koningin van Sheba. Een wonderlijk verhaal. Dat is ook weer zo'n figuur dat in de Bijbel maar één keer even opduikt, maar waarnaar wel verwezen wordt in het Nieuwe Testament. Maar laten we beginnen bij het begin. In 1 Koningen 10, daar staat het verhaal, en dat staat ook in Kronieken trouwens, en daarboven staat, ik begin gewoon bij vers 1, het bezoek van de koningin van Sheba. De koningin van Sheba vernam de roep omtrent Salomo in verband met de naam des Heeren. Toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Ze kwam dan naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, kamelen beladen met specerijen, zeer veel goud en edelgesteente. Nadat zij bij Salomo gekomen was, sprak zij tot hem alles wat zij op haar hart had. En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Ik laat het hier even bij. Het verhaal gaat uiteraard verder en ik moedig je echt aan om het eens te lezen in zijn totaliteit. Het is een geweldig verhaal. Voorafgaand aan het verhaal wordt gewag gemaakt van de rijkdom van Salomo en er wordt ook geschreven over scheepvaart, hoe die handel drijft met de landen om hem heen. En waarschijnlijk is het door die handel dat zijn roep, zijn faam zich verspreidde in het oosten, in het Midden-Oosten. En het bijzondere is dat er staat dat de roep omtrent Salomo in verband staat met de naam des Heeren. Anders gezegd, mensen in de omgeving van Salomo merkten dat hij gezegend werd door de Heer. Ze zagen wat er in zijn leven gebeurde, dat dat buitengewoon was, bovennatuurlijk, dat er maar één verklaring kon zijn. En dat was de macht en de heerlijkheid van de God van Israël. Laten we even de twee hoofdpersonen in dit verhaal onder de loep nemen. Eerst Salomo. Salomo betekent natuurlijk vredevorst. Daar zit het woord shalom in. Hij is de zoon van David. De zoon van David is vaak ook een omschrijving van de Heer Jezus. Dus hij is ook weer een beeld van de Heer Jezus. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want het gaat nog steeds over mensen. Maar ze laten kwaliteiten zien van Jezus, zoals Jezus later de kwaliteiten tentoonspreiden. David is natuurlijk ook een beeld van Jezus, maar dat is de Jezus die strijdbaar is. De Jezus die wij ook kennen, de Jezus van deze periode. Maar Salomo is eigenlijk het model voor Jezus tijdens het duizendjarig vrederijk. Het vrederijk dat niet alleen voor het volk Israël bestemd is, maar voor de hele wereld, voor alle volken van de wereld. En dan de koningin van Sheba. Ik heb heel lang gedacht dat Sheba zich bevond in Ethiopië en dat dat iets te maken had met die kamerling die later in Handelingen voorkomt. Maar Sheba is Jemen, wat tegenwoordig Jemen heet. Dus het zuidwestelijke puntje van Saoedi-Arabië. En daar is een soort kruising van verschillende wateren. En daar ligt Jemen heel gunstig. Net zoals wij, Nederland, heel gunstig liggen ten opzichte van het industriegebied Duitsland. Zo ligt de Jemen heel gunstig aan die drie wateren. De Schelfzee, de Rode Zee, de Perzische Golf. En zoals je misschien kunt lezen in dit stuk, was het ook een heel rijk land. Nou, deze koningin van Sheva, eigenlijk staat er Sheva in het Hebreeuws, die hoort de roep omtrent Salomo. Het woord Sheva betekent letterlijk eet. Denk maar aan Beersheva. Of wat wij altijd zeggen, Beersheba, de bron van de eet. En als we het over een eet hebben, dan moet ik altijd denken aan de eet die gesloten is tussen God en zijn volk. En ik lees een heel klein stukje uit Ezechiël. Daar wordt gesproken over een eet. Ezechiël 20 vers 5. En daar staat, eens even kijken, ik ga een heel klein stukje verder. Zo zegt de Heere, Heere. Daar staat er dus, Adonai Yahweh. Ten dagen dat ik Israël uitverkoos, en dit, hier is dus Yahweh zelf aan het woord, zwoer ik, met een hoofdletter I, een eed aan het geslacht van het huis Jacobs. En ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hun een eed, zeggende, ik ben de Heer uw God. Te dien dagen zwoer ik hun dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen. En later schrijft Paulus in de Hebreeënbrief over deze periode. En dan zegt hij dat God een eed bij zichzelf heeft gezworen. Dat staat in Hebreeën 6 en dan vers 13. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij omdat hij bij niemand hoger kon zweren. Dus Paulus verwijst naar een episode met Abraham, waar Ezechiël verwijst naar een periode met het volk Israël. In beide gevallen heeft God zich verbonden met een eed aan zijn volk. Maar het gaat nog steeds dus over het volk Israël. Maar nu plotseling komt er een niet-Israëlitische dame, een koningin zelfs, een koningin van de eed. En die koningin van de eed, die gaat naar de vredevorst toe. Ik vind dat zo'n mooi beeld van alle volken op de aarde die het voorrecht hebben om deelgenoot te worden aan die eed die God ooit met Abraham heeft afgesproken en later herhaald heeft met het volk Israël. Alleen deze eed die we nu hebben is gebaseerd op het werk van de Heer Jezus. En het is een eenzijdige eed in die zin dat de Heer Jezus zich houdt aan de belofte, ongeacht ons gedrag. Dus deze koningin, de koningin van de eed, het woord Sheva betekent ook zeven, zeven is een heilig getal, dus je bent geheiligd in hem en door hem. Deze koningin staat er dan, die gaat naar Salomo toe om hem door raadselen op de proef te stellen. Er zitten twee woorden in die bij mij triggerden. In de eerste plaats raadsels. Je moet niet denken dat de koningin van Sheba een soort van spelletje wilde spelen met Salomo. En je kent dat wel op verjaardagen en partijen, dat er raadseltjes worden opgegeven. De eerste keer dat het woord voor raadsel voorkomt in de Bijbel heeft te maken met Simson. En je weet het wel, als hij ging trouwen, dat hij een raadsel gaf. In verband met die leeuw die hij gedood had en de honing die later in het karkas was. Raadsels hebben in het Midden-Oosten vaak te maken met een poging om diepere waarheden te onthullen. De Heer Jezus sprak vaak in gelijkenissen. Ook dat is een vorm van raadsels. Mashal is het woord voor gelijkenis. En in gelijkenissen spreken zorgt ervoor dat je kon doordringen tot een diepere waarheid. En dat is heel mooi. Want dat gebeurt nog steeds in het Midden-Oosten. Wij zijn natuurlijk heel rationaal ingesteld. Maar In het Midden-Oosten wordt er gesproken in raadsels. Als we nu gaan kijken naar Spreuken 1 vers 6, daar staat dit. Ik begin bij vers 5. De wijze horen, dat is de aanvoegende wijs, dat zou je moeten doen, luisteren, en vermeerderen inzicht. En wie verstandig is, verwerven overleg om te verstaan spreuk en beeldspraak. Daar heb je het. Woorden van raadselen van wijzen. En dan gaat het over de vrede des Heren. Dat is het begin der kennis. Dus raadsels in de tijd van de koningin van Sheba, in de tijd van Salomo, waren een middel om diepere waarheden te onthullen. En zij kwam met een aantal van dat soort raadsels bij Salomo. En dan staat erbij om hem op de proef te stellen. Nou, dat was het tweede wat bij mij triggerde. Want er staat dat je de Heere uw God niet op de proef mag stellen. Dat is bij de verzoeking in de woestijn, Matthäus 4. En ik lees het even voor een stukje, vers 7. Daar staat, er staat geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat is hetzelfde woord in Deuteronomium 6, vers 16. We mogen de Heere, de God, niet op de proef stellen. Dus mijn vraag was onmiddellijk, is het zo dat deze heidense vorstin iets doet wat bijbels gezien niet mag? Maar het woord op de proef stellen betekent meer dan tarten, uitdagen. Het betekent ook beproeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Je wilt als het ware voor jezelf ervaren hoe goed God is. En dat kun je ook zien aan de rest van het verhaal. Daar staat dat ze met een heleboel geschenken naar Salomo toekwam. Het was dus niet iets van iemand triggeren of uitdagen of uitlokken. Ze komt naar hem toe met alles wat zij op haar hart had, staat er. Het waren dus dingen die in haar hart leefden. Het was dus niet de manier van verzoeken zoals Jezus dat tijdens zijn leven hier op aarde meemaakte. En nu ga ik even naar Matthäus 12 en bij vers 38 zie je dat schriftgeleerden en fariseeën die proberen hem voortdurend uit te dagen en ze vragen dan om een teken. En dan zegt hier Jezus, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En dan verwijst hij naar Nineveh, een hele zondige stad, die tot bekering kwam, omdat daar de prediking kwam van Jona. En hij verwijst naar dit verhaal. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Matthäus 12, vers 42. Meer dan Salomo is hier. En hier zie je ook het aspect, ze komt van de einden der aarde. Het uiterste puntje van Saoedi-Arabië. Verder kon je, als je vanuit Israël vertrok, niet gaan. Want dan eindigde je in de zee. En zo staat de koningin van Sheba model voor ieder van ons, voor jou en voor mij. En dit verhaal vertelt mij, wij komen van de einde der aarde, wij zijn geen Israëlieten, wij komen niet uit Israël, maar wij komen vanuit de periferie, vanuit de omtrek. En wij mogen komen met onze vragen, de zaken die ons op het hart liggen. Wij mogen komen met onze gelijkenissen, met onze parabels. En we kunnen komen tot de vredevorst. En we kunnen hem vertellen wat op ons hart is. En hij zal het ons vertellen, zonder verwijt. En dan staat er in vers 3, en ik ga weer terug naar 1 Koningen 10. En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Het grappige is dat het woord vraagstukken hier in de NBG-vertaling verkeerd vertaald is. Daar staat namelijk het woord devarim, woorden, Salomo werd geconfronteerd met vragen. Hij werd geconfronteerd met raadsels, met parabels. En hij maakte er woorden van. Hij ging spreken. Als wij komen met onze vragen, als wij komen met onze dingen waarmee we in de knoop zitten, want het woord wat er gebruikt wordt voor raadsels heeft in het Hebreeuws een connectie, een verband met knopen. En ik moest meteen denken aan Alexander de Grote en zijn Gordiaanse knoop. Hij werd geconfronteerd met een raadsel, Alexander de Grote, in de vorm van een knoop, de Gordiaanse knoop. Als hij in staat zou zijn de knoop te ontwarren, dan zou die heerser worden over de hele wereld. Dat was de context van het verhaal. En hij ontwart die knoop door met zijn zwaard de touwen stuk te slaan. Maar de Heer Jezus ontwart onze knoop door te spreken, door woorden. De varim zijn altijd de woorden die uit de mond van God komen. De varim. Dus onze les uit dit verhaal is in de eerste plaats: laten wij vanuit de uiterste der aarde naar deze koning gaan, deze vredevorst, Salomo. En laten we komen met geschenken, laten we komen met eerbied, laten we komen met respect. Maar te nimmer, nooit en te nimmer, hou de vragen nooit achter die je hebt. Wees eerlijk, wees open. Als je de dingen niet begrijpt, en er zijn zoveel dingen hier op aarde die onbegrijpelijk zijn, zeg ze tegen hem. Maak van je hart geen moordkuil. En dan zul je merken dat hij van deze situatie waarbij jij in de knoop zit, dat hij daar woorden van maakt. Voor de Heer Jezus is niets te wonderbaar. Zou voor hem iets te wonderbaar zijn? Het antwoord is nee. En dan komen we bij de rest van het verhaal en dan zien we hoe de koningin van Sheva allerlei geschenken aanbiedt aan de vredevorst. En omgekeerd zien we hoe de vredevorst haar alles geeft wat haar hart begeert. Dat staat zo mooi in vers 13. 1 Koningen 10 vers 13. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheva al wat zij begeerde en vroeg. Behalve wat hij haar schonk, zoals men dat van een koning Salomo verwachten mocht. En daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. Als wij met respect en met vragen bij de vredevorst komen, dan worden wij overladen met alles wat we nodig hebben. En dat is ook mijn getuigenis in mijn leven. Hij geeft alles wat ik nodig heb en meer. En op die manier mag ik mijn leven leven in mijn land. Tot eer en glorie van Jezus' naam. En dat is ook wat ik jullie toebid. Heer Jezus, ik dank u wel dat u te alle tijden overvloedig bent in uw goedheid. En dat alles wat wij nodig hebben van u komt. En dat wij mogen komen met onze vragen, met onze problemen. En dat u ze omvormt in levengevende woorden. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. En ik zegen jullie, nu je luistert naar dit verhaal, ik zegen jullie met die wijsheid en met die woorden van eeuwig leven. Wees gezegend en wees tot zegen. Amen.